In 1 Chroniken waren wij bij vers 16, om de draad weer op te pakken nu. De zonen van Jojakim waren Jechonia zijn zoon. Noodzakelijk te lezen als Jechonia zijn opvolger. Zedekia zijn zoon. Maar wat we hier vinden zijn de erfgenamen van de troon. En vandaar zijn opvolger. Want Zedekia was niet de zoon van Jechonia, ook niet de zoon van Jojakim, maar de zoon van Josia. Dat staat namelijk in het hiervoorgaande vers. Jechonia werd opgevolgd op de troon door zijn oom. Dat wil zeggen, Jechonia was de laatste generatie van David, Salomo, lijn van de troonsopvolgers, biologische lijn bovendien, maar hij hield op bij de laatste generatie, dat was Jechonia. Die was er trouwens maar even, maar 3 maanden, maar het was voldoende om hem te maken tot koning uit het huis van David, via de logische lijn van Salomo, maar hij was de laatste en van hem lazen wij daar straks of vanmorgen in Jeremia 22. Schrijf deze man kinderloos, want hij zal niet voorspoedig zijn in zijn dagen. En zijn kinderen zal ook geen kinderen zijn voorspoedig in hun dagen, want er zal niemand uit zijn zaad op de troon zitten. Toen heeft men bedacht, of hoe ik dat dan maar netjes moet zeggen, het bestaat de theorie. Nee, men heeft bedacht dat hij toch zonen gehad moet hebben, maar die hebben dan niet op de troon gezeten. Dat heeft men uitgevonden. Niet omdat Jeremia 22 dat zegt, maar dat kan je er nog net inleggen. De reden waarom men dat doet, is omdat men in Matthäus 1 leest dat Jechonia, dat hij dan toch na de Babylonische overvoering verwekte, want zoiets staat er dan, Salatiel en daarna Zerubabel. En dat heb je allemaal op dat A4'tje staan, wat u waarschijnlijk inmiddels ook weer uitgereikt gekregen hebt. Dus u kunt dat zo zien, aan de rechterkant op uw schema, enzovoort. Daar kunt u dat lezen. Maar het komt uit Matthäus 1. Dus Jechonias had wel nageslacht, maakt men er dan van. Maar die hebben dan niet, die zijn geen koning geweest. Waarna je nog niet van het probleem af bent, want de lijst gaat door in Matthäus 1 tot aan Jezus. En het zou dan betekenen, let op wat ik zeg, want ik zeg het nu kort, ik heb nou haast, hè. U ook trouwens. Dus ik zeg het kort. Het zou betekenen dat Jezus aan het eind van het register van Matthäus 1 dus ook niet op de troon van David mag zitten, want hij stamt uit Jechonias volgens dat register. Daar heeft men ook een oplossing voor bedacht. En ik meen echt wat ik nu zeg. Men heeft een oplossing bedacht voor een probleem dat men heeft omdat er niet goed genoeg gelezen wordt. En niet goed voldoende schrift met schrift vergeleken wordt. Men leest, ik zeg het nog een keer, in Matthäus 1 leest men Jechonias heeft nageslacht. Maar inderdaad, niet op een troon, maar wel in de lijn van het erfrecht, misschien. Maar in ieder geval, hij wordt dan graag nageslacht hebben, zaad. Maar daaruit komt dan toch weer voort Jezus. Tussen heb je weer een probleem. Wat heeft men daar nou voor bedacht? Deze is heel hardnekkig trouwens, wat nu volgt. Dat is nog moeilijker af te komen. Men heeft bedacht dat het register, dat het iets moet hebben met Jozef. Ja, dat het register is van Jozef. En u weet, de Heer Jezus stamt niet van Jozef. Dus die lijn geldt dan niet. Dat de Heer toch van David afstamt, dat haalt men dan, qua zaad, dat haalt men dan uit het Lucas-evangelie. Want daar heb je dat probleem dan niet. Het is een lijn van David, zie je Nathan tot Jezus. En men zegt het Lucas-evangelie is het register van Maria. En het Matthäus-evangelie is het register van Jozef. Maar Jezus is nou helemaal niet door Jozef verwekt, dus dat is het probleem niet. Hij kan wel erfgenaam zijn, eventueel, maar daarmee is hij niet zaad van Jechonias, want dan zou hij niet op de troon mogen zitten. En dan heb je een heel ingewikkeld verhaal, maar het klopt gewoon niet. Het is in strijd met wat er gewoon staat. Ik blijf van mening dat de woorden uit Jeremia 22 woorden zijn waarvan de normale betekenis is, schrijf deze man kinderloos. Dat wil zeggen, niet alleen zou hij kinderloos zijn, barren, braak, onvruchtbaar, want dat is wat het woord echt betekent. Maar het wordt ook geschreven. Dat wil zeggen, hij heeft geen nageslacht. En is dat erg of gaat dat over? Nou, de consequentie is dat hij dus geen nageslacht zal hebben op de troon van David, waarvan hij de laatste generatie was tot op heden. Tot in de dagen waarin Jeremia dit schrijft. We hebben het maar niet over de melkboer, zal ik maar zeggen, die geen kinderen kan krijgen. Of krijgt, of weet je veel wat. We hebben het over het koninklijke huis. En dat is dramatisch als het uitsterft. Zou je gedacht wezen wat voor kunstgrepen, dat is nog een nette term hoor, kunstgreep. Heel nette term trouwens. Wat voor kunstgrepen er in de loop van de geschiedenis zijn uitgehaald om te voorkomen dat een of andere koninklijke familie uitsterft. Maar ik zal het er niet over hebben. Maar soms wordt het personeel ingehuurd om voor het een en ander te zorgen. Maar toen maar. Nee, degenen die tegen de monarchie zijn, die hebben die verhalen verzameld. Maar er zijn geen vrienden van me, dus ik ga het ook niet doorvertellen. Dus doe maar weer. Maar zo liggen die dingen. Maar de normale betekenis van Jeremia 22, hij heeft geen nageslacht. Wat moet je dan met Matthäus 1 en wat moet je met 1 Kronieken 3, waar wij waren? Het antwoord is, als daar staat de zonen van Jechonia waren, dan staat er letterlijk en de zonen van Jechonia de gevangenen, zodat de naam Asser hoort er helemaal niet in. De zonen van Jechonia, zijn zoon was Sealtiel, die krijgt een zoon Pedaja en die krijgt een zoon Zerubabel, er worden nog een paar meer genoemd, en dan die krijgt weer een zoon Johannes. Maar die wordt hier genoemd Hananja, wat volstrekt hetzelfde is. Bij de ene staat de naam van Jehovah aan het begin, Johanan, en bij de andere staat de naam van Jehovah aan het eind, Hananja, maar het is hetzelfde. In Lucas heet hij namelijk Johannes, daarom zei ik dat. Deze namen namelijk, Salatiel, als nakomelingen of zo van Jechonias. Deze namen vinden we wel degelijk terug in het Nieuwe Testament, maar dan inderdaad in het register van Lucas 3. Daar vind je namelijk Sealtiel of Salatiel, Pedaja niet, maar Zerubabel, die dan kennelijk de kleinzoon is van Sealtiel, vind je daar wel. En de vraag is of deze Sealtiel uit Lucas 3 dezelfde is als Salatiel, Sealtiel uit Matthäus 1. Als het een willekeurige naam was, dan zou je er twijfels over kunnen hebben. Maar het noemen daarna van een volgende generatie Zerubabel, ja, dat lijkt dan toch wel niet helemaal toeval. En bovendien, de figuur van Zerubabel kennen wij uit de geschiedenissen van Ezra en Ezra Nehemia, de terugkeer uit de Babylonische ballingschap. Eén persoon die Zerubabel heet en die geacht wordt inderdaad de erfgenaam te zijn in deze lijn. Dat wil zeggen de erfgenaam van de troon van David. Daarom spreken we ook over de terugkeer onder Zerubabel. Heb u dat nog? Het enige probleem wat je hebt is volgens deze. De ene in Matthäus is Zerubabel of is Salatiel de zoon van Jechonias. En in Lucas is hij de zoon van Neri. In Matthäus is hij in de lijn van Salomo. En in Lucas is hij in de lijn van Nathan. Heb je daar een probleem mee? Totaal niet. Je hoeft er ook niet naar te raden. Is geen enkel probleem. Hoeft ook niet opgelost te worden. Geen moeite voor te doen. Velen hebben dat gedaan. Probleem oplossen, maar er is geen probleem. Het punt is gewoon, Jechonias is de laatste generatie van die geslachtslijn. Die sterft dus uit. En dus moet er een erfgenaam gezocht worden. En die vindt men in de andere tak van de familie. Moeilijker is het niet. En in al die koninklijke families die wij in Europa kennen, heb je dat ook. Ik heb de namen niet bij de hand, maar je hebt van Bourbon dit en van Bourbon dat. En wij kennen toevallig door omstandigheden, kennen wij Bourbon Parma enzovoorts. Maar dat is de Italiaanse tak. Je hebt een Spaanse tak, die heet ook Bourbon. Je had een Franse tak, dat waren ook Bourbons. En dan hebben we het nog over de Habsburgers. Die had je ook een Oostenrijkse tak, een Spaanse tak, enzovoort. De verschillende. En van Nassau, ja, je hebt die van Nassau-Oranje. We hebben het omgedraaid, Oranje-Nassau, maar het is Nassau dit en Nassau dat. En je hebt de zus Nassau, de namen ontschieten me helaas, maar je hebt twee grote takken, al heel lang terug, van de Nassaus enzovoort. En het punt was dat als het Nederlandse tak uitsterft, dan gaat het dus echt naar een tot op heden Duitse tak van de Nassau. Ze hebben al in de stadblokken gestaan in de tijd na het overlijden van de zonen achtereenvolgens van Willem III, koning Willem III. Die dan op zijn oude dag nog een jonge Blom wist te interesseren. En met alle respect, maar... En toen kreeg hij in zijn nadagen nog een dochter en dat werd dan Wilhelmina. Toen moest er nog het een en ander geregeld worden, want daarmee raakten ze wel Luxemburg kwijt, maar Nederland de Nederlanden niet. Maar toen maar weer. Het was tamelijk ingewikkeld allemaal. Maar het zijn verschillende takken. En als er een uitstelt, dan staat de andere tak klaar, dan zijn zij enzovoort. En tot sinds... Sinds prins Willem III bestaat er een grote discussie over de vraag of dat eigenlijk wel juridisch correct was dat het Nederlandse, of dat die lijn qua erfrecht overging naar de Friese tak. Er stonden een paar Duitsers stonden in de rij en die staan er eigenlijk nog. Die is al een familie. Daar is niks bijzonders aan. En wat er gebeurd is dus eenvoudig dit. De lijst van David gaat via Salomo enzovoort, puntje, 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 naar Josia. Die heeft drie zonen. Joahas wordt op de troon gezet. Die lag voor de hand kennelijk. Die werd er afgezet door farao Necho, of welke farao het maar was. Die maakte Jojakim koning. Die kreeg een zoon Jechonia, maar die werd weggevoerd naar Babel, na drie maanden. Dat is het begin officieel van de Babylonische ballingschap van het Joodse volk. En het was dus de laatste generatie van de troon. Niettemin bleef een volk in Jeruzalem achter. De armen van het volk staden. De armsten die geen kwaad konden, dacht Nebukadnezar. Daar heeft hij verkeerd gerekend, maar dat dacht hij. En hij maakte dus Jechonia's oom, Zedekia, koning. Dan springt de generatie terug. Dus het blijft zo. Jechonia is de laatste generatie. En dan komt er nog een mooi verhaal. Maar ja, dat is dit. Dat als Jeremia, deze Jeremia die zegt, die, en via wie gezegd wordt, Jechonia is kinderloos. Als Jeremia uiteindelijk na de totale ondergang van het land, dat is weer 11 jaar later, 587, en de ondergang van Jeruzalem, als die Judea verlaat en naar Egypte en via Egypte van de bladzijde van de Bijbel verdwijnt, dan heeft hij bij zich des konings dochters. Maar die zijn niet van Jechonia, want die is officieel kinderloos. Niemand van zijn zaad ever. Dat is afgesloten. God heeft er een streep onder getrokken. Punt. Schrijf hem kinderloos. En niet schrijven of zeggen nu van, ja, maar misschien had hij toch wel kinderen of zo, die dan niet op de troon gezeten hebben enzovoort. Niks van dat alles. Hij had geen kinderen en daarmee streeft die tak uit. En oom Zedekia, maar dat is al de andere tak, dat is de broer, de oom van Jechonia, die Zedekia, Matanja of hoe die maar heet, Zedekia, die werd in 587 weggevoerd, nee, gedood, met de hele familie enzovoort, bij de val van Jeruzalem. Die was dus de laatste koning, maar die had dochters, minstens twee dus. Die weten we niet. Van zonen weten we niks. Als hij ze had, zijn ze gedood geworden, maar dat weet ik zo niet. In ieder geval niks. Hij had twee dochters. En dat is frappant, want in dit plaatje zo, aan die kant, een afstammeling van Salomo, zijn dus die dochters van Zedekia de dragers van het erfrecht. En die heten dus erfdochters. Ik dacht vroeger dat dat een Bijbelse term was, specifiek. Dat is helemaal niet zo, dat heet officieel zo. In het erfrecht, erfdochters. En in die kringen die ik net noemde, daar is dat heel belangrijk, erfdochters. Zij zijn de dragers van het erfrecht. Maar merkwaardigerwijze, dat betekent dat het waard is om er op te merken, merkwaardigerwijze, de dames, de erfdochters, worden niet geacht op de troon te zitten. Ze worden niet geacht koningin te worden. Dat mag dan niet. En als ze toch de erfgenamen zijn, dan wordt hun echtgenoot, hun man, de koning. Onder één voorwaarde. En we vinden in, ik weet niet precies waar het staat, ik geloof ergens in nummerie. Iemand weet dat wel, roept dat dan wel een keer. Nummerie? 29? 27. En nummer is, ik geloof het meteen, nummer is 1. Daar vind je de kwestie van dat het Israël is onderweg naar Canaan, zou daar een erfdeel krijgen. Erfdeel is altijd grond. Voor de familie, vast bezit. Een homestead, of hoe heet zo'n ding? Een plaats in het Afrikaans dan, vooruit. Een plaats. Een place. Ons woord paleis, maar vooruit. Maar ze zouden een erfdeel krijgen. En toen waren er dames. Die hadden een probleem, want hun mannen waren inmiddels overleden, of ze hadden geen mannen, maar de familie langs de mannelijke lijn stierf uit. En toen lieten de dochters van Zelafejat, dat kon die man ook niet helpen, maar hij was ook overleden. Maar goed, Zelafejat. Maar goed, de dochteren van Zelafejat, die lieten dus aan Mozes, die vroegen dus aan Mozes, hoe moet het nou? Nou zijn wij onderweg naar het beloofde land, krijgen wij nou een erfenis van onze mannen enzovoorts. En toen zei Mozes, wacht even, ga even naar achteren. Dus die ging het aan de Heer vragen. En daarna kwam hij terug en zei, het is zo geregeld dat jullie krijgen een erfenis in het beloofde land, op voorwaarde dat je trouwt met een man uit de eigen stam. Dat was de stam van Dan, als ik me niet vergis. En waarom dat dan weer Dan is, maar daar hebben we het al over gehad, toch? Daar begin ik niet weer over. Maar ze geven wel weer leiding. Waarom staat zoiets in de Bijbel? We horen van die lui alleen later nog dat ze inderdaad een stuk grond kregen, als ik me goed herinner. Maar verder maakt het geen verschil voor de geschiedenis, maar het staat wel in de Bijbel. Waarom? Omdat we hier in dit verhaal van doen krijgen met erfdochters. En de vraag is, krijgen die een erfenis? En het antwoord is, alleen als ze trouwen met iemand uit de eigen stam. Waarna het korte verhaal is, maar dat staat in de boeken, waarom moet ik dat vertellen? Het korte verhaal is dat de lui terecht zijn gekomen in Ierland. En dat in ieder geval één van die twee, over die andere heb ik het niet, nu niet. Maar in ieder geval één van die twee getrouwd is met iemand uit Juda in Ierland. Uit een andere tak van Juda, namelijk de tak van Zera. En daarom hebben wij een tak van Zera in de Bijbel. Die begint met Genesis 38, waar er nog net genoemd wordt dat hij vier zonen had. Sommigen tellen vijf. Maar het berust op een misverstand. Ethan en Heman en Galkol en Darda. Waarvan ik u zei, sommige vind je buiten de Bijbel gewoon terug in de geschiedenis. Als koningen, als leiders van stammen enzovoorts. Ja, die zijn inderdaad in met name in Ierland terechtgekomen. Wat zei ik van de stam van Dan? De Tuatha, ik was onderweg naar huis en toen wist ik het. Tuatha de Danann. De Danae in het Latijn. Maar de Tuatha de Danann. Dat betekent gewoon het volk of van de stam van Dan. De Danieten. Nou goed, maar dat even terzijde. Maar ze werden geregeerd door iemand uit Juda, door Zera. Uit die lijn. En die vind je dus terug. En dat betekent dat de troon van David via erfrecht enzovoorts, via die dochters van Zedekia, elders in de wereld terechtgekomen is. En dat moet wel, je hebt geen andere optie, ook al heb je er nauwelijks bewijs voor, stel dat je er nauwelijks bewijs voor had, dan nog moet het zo zijn, want er staat ook gewoon zwart op wit in de Bijbel, dat er altijd iemand uit het huis van David op een troon zou zitten, koning zou zijn. Ik heb het niet geschreven, het is gewoon 2 Samuel 7 en het wordt daarna herhaald. Ook in volgende generaties. Zou altijd iemand aan huis van David koning zijn. Ook bij de scheuring van het Rijk zei de Heer tot Jerobeam, ja, ik kan je helaas niet alle stammen van Israël geven, want ik heb beloften gedaan aan David, dat altijd iemand, dus Rehabeam, de zoon van David, of de zoon van Salomo, sorry, Rehabeam, die blijft op de troon, in elk geval over Juda. En om niet alleen tot stamoudste te maken, krijgt hij nog een klein stammetje mee, dat is de stam van Benjamin. Dat komt goed uit, want op het gebied van Benjamin ligt Jeruzalem en daarmee ook het huis des Heren, de tempel. En dat is het dan. Waarom? Om mijn knecht Davids wil. Ik heb het aan David beloofd. En dan kun je als theoloog wel zeggen of als historicus, dat is een eind aangekomen aan die belofte Gods. Echt niet. En toen zei iemand, ja, maar er is toch geen troon van David vandaag. Waar dan? Nou, dat is heel gemakkelijk. Je zoekt gewoon het oudste koningshuis ter wereld op en dan ben je er. Moeilijk is het niet. Ik ken trouwens, ik heb gehoord van een Jood. Ik ken hem niet, maar ik weet wel hoe die heet. Ik ken een Jood, was een Australische Jood. Hij woont inmiddels in Jeruzalem. Die vond het maar een raar verhaal. En die is het gaan onderzoeken. Hij kwam tot de conclusie dat het echt klopte. En dat niet alleen koningin Elisabeth van David, van Juda en daarna van David afstond. Hij zei, ja, dat is zo, langs 54 verschillende lijnen. Joods, orthodox Joods dit hoor, overigens. Ja, Jair Davidi is dat. Ja. Zeer antichristelijk, zeer vijandig tegenover Jezus. Daarom zeg ik het eigenlijk liever niet. Maar hij zegt zonder meer dat toen hij het ging bestuderen, wat daarover in omloop was aan gegevens, dat hij helaas tot de conclusie moest komen dat het klopte. Hij heeft het ook veel verder uitgewerkt. Maar hij beschouwt de Angelsaksische volkeren niet alleen als afstammelingen van de 10 stammen van Israël, want zo ligt dat natuurlijk, maar hij beschouwt ze ook als afgodisch, omdat ze in Jezus hun God zien. En hij zegt dat is een overeenstemming met de Bijbel, want de 10 stammen zouden in afgoderij leven tot aan de komst van de Messias. Dan heeft hij ook weer gelijk, dat laatste. Maar die is gekomen. Heb je dat nog? Hoe dicht kun je bij de waarheid zitten en hoe verder vanaf? Nou ja, doe maar. Maar dit is het verhaal. Er is heus geen enkel probleem. Wat je vindt in Matthäus 1 is dat na de Babylonische overvoering, dus na Jechonias, de erflijn, de lijn van erfgenamen van de troon, want dat is Matthäus, dat is ook nooit omstreden geweest trouwens, dat die lijn verder gaat met ene Salatiel, of Sealtiel, hoe je het maar gespeld had willen hebben. Maar die stamt niet van Jechonias, die stamt van Nathan. En zijn natuurlijke vader is Neri. Maar hij wordt de erfgenaam van de troon van Jechonia. En dat is het. Niks moeilijks aan. Je moet alleen weten wat de term Jechonia betekent, wat de term zoon betekent. En je moet de schrift serieus nemen. Die proberen je eronder uit te draaien. En die theorieën die er zijn, hoe leuk, hoe mooi ze ook zijn, hoe interessant ze ook zijn. Ze zijn verzonnen omdat men een probleem had door het verkeerd lezen van een ander vers. Dat is het. En dan moet men het oplossen. En dan heb je nog het einde van het verhaal. Denk ik, even kijken wat ik er nog meer over moet zeggen. Nou, dat is dit, dat de lijn via Zerubabel zich splitst. Want die Shealtiel en Zerubabel vind je allebei genoemd in zowel Matthäus als in Nathan. Maar het zijn verschillende lijnen, ze splitsen zich. Ook niks bijzonders aan. Misschien zijn er goede mogelijkheden, maar deze twee hebben we in de Bijbel staan. En wat je dan krijgt in Matthäus 1, mind you, het is het eerste hoofdstuk van het Nieuwe Testament, officieel in onze Bijbel. En het begint met de woorden, eigenlijk uit Genesis, Ele Toldot en dan nog zowat. Dit is het boek des geslachts van, en elke commentator, elke serieuze Bijbelonderzoeker zegt meteen, ja, dat is terminologie uit Genesis. Legt meteen in verband met, pakt die draad op, die wijze van denken en ook het hele idee. Genesis. Dit is de geschiedenis van en dan volgt enzovoorts. De geschiedenis van achtereenvolgende erfgenamen van de troon van Adam feitelijk. Maar Matthäus begint dan met, dit is het boek des geslachts van Jezus Christus. Zoon van David, begrijp je me goed, hij was zaad van David, maar dat staat er niet eens, er staat zoon van David. Dat is niet noodzakelijk hetzelfde, dat doet er ook weinig toe. Hij is de wettige erfgenaam van David en van Abraham. Dat is dan verder teruggerekend nog, wat er niet bij staat is, en van Adam. Of daar een reden voor is, ach, je kan het erbij zetten. Maar eigenlijk valt dat binnen het kader van het Lucas-evangelie, dat de Heer Jezus als mens beschrijft en dus een lijn terugvoert naar Adam. Klassiek is ook de opmerking die ik nu plaats, dat je dus een geslachtsregister in Marcus helemaal niet tegenkomt, omdat Marcus de Heer beschrijft als dienstknecht. En van wie die afstamt, dat maakt niks uit. Meestal onbekend ook trouwens. Nou, meestal, dikwijls. Hoeft ook niet vermeld te worden. Toen heeft men het in Johannes gezocht, maar dat is niet eerlijk, want daar staat, in het begin was het woord, en toen heeft men het woord vervangen door zoon. Dat is een truc. Om hem te maken tot zoon van God, maar dat is niet wat het betekent. Heb ik u in de loop van de week een keer gezegd, dus ik laat het daar nu bij. Het boek des geslacht van Jezus Christus, de zoon van David, de zoon van Abraham. Implicerend, hij is degene over wie de beloften aan Abraham en aan David spraken. Hij is degene die God op het oog had toen hij beloften deed aan Abraham met betrekking tot zijn zaadkomen, het welke is Christus, zoals beschreven in Galaten 3, en belofte aan David, hij zal mij ten zoon zijn en ik zal hem tot vader zijn. Uit 2 Samuel 7. Vele malen aangehaald, ook in Hebreeën natuurlijk. En dan staat er, Abraham gewon, Isaac en Isaac gewon. Dat woord gewon gebruiken wij ook niet daarvoor. Nou ja, of we kennen het uit deze lijst. En dan gebruiken we iemand gewon enzovoorts. Het punt is dat genau, je proeft het woord Genesis en gen. En genereren, generator, verwekken, opwekken. Het punt is dat de vertalers heel goed geweten hebben dat woord wat hier gebruikt wordt niet maar kan betekenen verwekken. In de zin van de natuurlijke geboorte enzovoorts. Want dan kom je toch bij gelegenheid verkeerd uit. In de eerste plaats bij Jechonia loop je sowieso dan vast. Maar later bij Jozef trouwens ook in vers 16. En vandaar dat je een vertaling krijgt van, met een woord van waarmee je nog een paar andere kanten op kunt. En gewoon Maar je moet hem lezen als kreeg als erfgenaam. Dat is wat het betekent. Abraham gewoon Isaac, Isaac gewoon Jacob, Jacob gewoon Juda, en hoe het maar verder gaat, Juda gewoon Fares, Peres dus. Fares, let op dat Zara er ook bij staat. Juda gewoon Fares en Zara, dat is Peres en Zera uit Genesis 38, bij Tamar. En Fares, Peres, gewoon Esron, Hezron, en Esron gewoon Aram. De vraag is, waarom staat die Zera, Zara, erbij? Want die speelt geen enkele rol in het geslachtsregister. Het is echt een smal geslachtsregister, als je het een geslachtsregister moet noemen. Het is een stamreeks, als je het zo mag noemen, want het is natuurlijk een reeks van erfgenamen. Een koningslijst. Waarom zet je die ene keer die broer erbij? Die helemaal geen rol speelt. Want na Genesis 38, bij zijn geboorte, ben je hem kwijt. Gaat hij met dat lintje om zijn arm, gaat hij de hort op. Weet u nog? Ze hebben dat lintje later, de rode lint trouwens, later teruggevonden in Jericho.
In het Ulster, in Ierland.
En nog later, in Ulster, in Ierland. Je zoekt op internet dat handje met dat rode lint eraan. Dan, dat vind je. Dat is het wapen van Belfast, geloof ik, maar toen maar. Maar je vindt het dus terug in Ulster. Ja. Waarom zou dat nou wezen? Ja, dat komt omdat die Zera met Koortje en al inderdaad verdwenen is. Die kant op. Dat is wat het is. En de vraag was bij die lui, wie is de eerstgeborene, Peres of Zera? En de VAR is nog druk aan het uitzoeken wie de penalty krijgt. Maar dat maakt niks uit, want ze schieten hem er toch niet in. Dit is even zijlijn. Over een jaar of wat vraagt men, waar had die man het over? Dan komen ze mij vragen, dan weet ik het ook niet meer natuurlijk. Maar toch maar. Maar hebben jullie dat nog? Dat zijn vermakelijke dingen. Hoe komen ze in Ulster aan de drooien om die hand? Vanwege de geslachtslijn van Zera. En waarom wordt hij hier genoemd? Het is een doodlopende lijn. Noem nog zo'n voorbeeld. Oké, geschiedenis van Rut. Wat moet die Orpa in het verhaal? En die man. Die loopt ook met de geschiedenis uit. Het gaat over Boas en het gaat over Rut. Een prachtig verhaal, een mooie film. Hebben ze er wel eens een film van gemaakt trouwens eigenlijk? Dat zal toch wel? Oh, nog een idee. Producers hier in de zaal. Maar doe maar. Maar wat moeten die andere lui? Want Naomi had twee schoondochters, weet u nog? Er waren er maar één. Waarom gaat het verhaal maar overheen? Wat moet die ander? Ja, omdat die andere wijst naar diezelfde zijlijn als waar ik het nu over heb eigenlijk. Zie? De lijn van Zera. De verplaatsing van de troon van David. Laag, want hij zou laag zijn, daarna weliswaar groot worden, maar hij zou laag zijn. En zou verplaatst worden naar ergens anders naartoe, naar een ander land. Ik heb het over Ezekiel 18, als ik me goed herinner. Daar ergens. Een gelijkenis in het Oude Testament. Of ik heb het over Jeremia 18. Dat, als ik me goed herinner. Over die vaten gemaakt uit één klomp leem. Een vat der ere en een vat der onere. Enzovoorts. Waarom is er die andere lijn? Omdat God in onze dagen zijn plan volvoert via de andere lijn. En vanuit Nijkerk kijken we allemaal naar het Joodse volk. Nog van andere plaatsen ook, maar dat doet er nou niet toe. Maar dan kijken we naar het Joodse volk, het uitverkoren volk, dat teruggebracht moet worden naar het land. In werkelijkheid doet de Heer een ander werk via het andere huis van Israël. Heb je dat nog? Nou ja, dat is waar het over is. Zara, zo'n geslachtsregister, als je het zo mag noemen, is dus toch wel interessant. Waarom wordt die genoemd? Als die in de geschiedenis verder geen rol zou spelen. Omdat het het oudste koningshuis is ter wereld. De scepter zal van Juda niet wijken, maar pas 1000 jaar later, of was het, nee, 600 jaar later, 500 jaar later, kwam David ten tonele als koning uit Juda. Wie was er dan uit Juda koning in de daartussenliggende 500 jaar? Heb je dat nog? Iemand zei, dan komt de gereformeerde versie, de andere weet ik niet, maar dit is de gereformeerde versie. Die zeggen, nee, de troon van David is daar opgehouden. Nou ja, het houdt op bij de Heere Jezus, dat is de erfgenaam van David. En die is nou in de hemel en daar is de troon van David, want Jezus is uit David. Maar dan is nog de vraag, waar was de troon van David dan sinds Jechonia? En tot aan de dagen van de Heer Jezus. Daar geven ze geen antwoord op. Moet ergens geweest zijn. En in onze dagen dus ook. Die heeft de Heer achteruit gezet, ergens waar het niet opvalt enzovoorts. En als je het vertelt, dat is het bekende verhaal. Ik doe een werk in uw dagen dat ge niet zult geloven indien het u iemand verhaalt. Maar je kan het nazoeken, net als daarbij Petra enzovoorts en de berg Hor. En zo'n ding erboven dat je het niet kan missen en met zo'n slangenmonument daarboven. Je kan het niet missen, het klopt allemaal precies. En het heeft zijn sporen nagelaten. Niemand weet wat dat voor sporen zijn. Maar dat is toch absurd dat niemand het weet? Men wil het niet weten. Een groot koninkrijk en wereldrijk in zo'n beetje 1000 jaar voor Christus. De hele wereld over, ja, de Feniciërs. Men bedoelt Tyrus en Sidon. Weet je hoe groot het grondgebied is? Landinwaarts, hooguit 3 kilometer tot aan de bergen. En dat smalle strookje vanaf de bergen tot aan de kust, daar woonde dat volk. En die bereisde de hele wereld. En daar vonden ze het alfabet uit en nog zo het een en ander aan technieken enzovoort. Kom op zeg. Het was Salomo. Het zit een paar kilometer te ver naar het noorden. En dat die haven van Tyrus erbij gebruikt werd. En dat het samen ging met koning Hiram. Dat is waar. Maar zeg niet, dat kunnen wij niet weten. Dat kun je heel goed weten. Maar men wil het niet weten. Die dingen zijn niet in een hoek geschied, staat er dan in de Bijbel. Het is in het openbaar gebeurd. Nou, dan gaan we verder dat lijstje af. Esron, Aram, Abinadab, Nahesson, Salmon, Boas. Die staat er ook bij. En Salmon, gewoon Boas. Vers 5 van Matthäus 1. Bij Rahab. En Boas, gewoon Obed. Bij Rut. Die geschiedenissen worden ook aangehaald. En bij Rahab kom je dus dat rode lint weer tegen, weet je wel. Dat hing daar wel eens waar uit het raam, maar goed, toen maar. Ik ga er niet verder op in, hoor. En Obed gewoon Jesai, Izii dus, en Izii gewoon David de koning. En David de koning gewoon Salomo bij degene die Urias vrouw was geweest. Inderdaad, en Salomo gewoon Rehabiam enzovoort, enzovoort, enzovoort. En dan kom je bij vers 11, en Josia gewoon Jechonias. Nou ja, Josias, of Josia, gewoon Joahas, Joachim en Zedekia. En Jechonias was dan de kleinzoon van Joachim. En eigenlijk, het is een beetje raar dat Jechonias genoemd wordt hier. Want die regeerde maar 3 maanden. En zijn vader, die daar nog tussen zat, die veel langer regeerde, wordt niet genoemd. Zodat weer de vraag is, waarom wordt Jechonias hier wel genoemd? Want er zijn opzommingen elders waar de naam van Jechonias gewoon gepasseerd wordt. Gewoon omdat hij maar 3 maanden geregeerd heeft. Dus als je rekent het zoveelste jaar van de koning enzovoort, en hij regeerde zoveel jaren en je rekent in jaren, dan moet je het afronden die 3 maanden en dan heb je dus helemaal geen jaar en dan verdwijnt zijn naam uit het register. Dat gebeurt ook in de Bijbel. Ik heb het niet bij de hand, maar het gebeurt in de Bijbel. Waarom is het hier dan anders? Waarom wordt Jechonias genoemd? Ja, opdat wij zouden kijken, wie is die Jechonias? Wat is daarmee? En dan lees je Jeremia 22. Die heeft geen kinderen. En zeker niet die in aanmerking komen voor de troon, maar hij heeft geen kinderen. Waarna wij komen bij, en Jechonias vers 12... na de Babylonische overvoering, gewoon Salatiel. En dan zeggen wij, Masalatiel en Zerubabel kennen wij uit Lucas 3, maar daar is Salatiel de zoon van Neri. En dan weet je hoe het zit. De zoon van Neri wordt de erfgenaam van Jechonias. Van zijn achterneef. Zo gaat het. Zoals Willem de Zwijger prins van Oranje werd via zijn achterneef. Dat was namelijk ook iemand uit de familie van Nassau. Was het René? Ik weet niet meer zijn voornaam, geloof wel. Hè? Ja. Die tak stierf ook uit, namelijk. Die had geen kinderen. In zijn testament vermaakte hij het prinsdom Oranje aan zijn neef Willem. Die sindsdien heet Willem van Oranje. Zo gaat dat. Ja, dat is hier ook gebeurd. Gaat naar de andere tak van de familie. En daar is niks, maar dan ook niks moeilijks aan. En nou verder. Want dan staat er, en Zerubabel gewoon Abiud, en Abiud gewoon Eliakim, en Eliakim. Dat is een andere lijn dan die in Lucas. En deze lijn komt dan terecht bij vers 15. En Eliud gewoon Eleazar, en Eleazar gewoon Matan, en Matan gewoon Jacob. En Jacob gewoon Jozef. De man van Maria, uit welke geboren is Jezus? Gezegd Christus. Dat gezegd, dat is gewoon een genealogisch jargon. Dat betekent gewoon, hij heeft ook een andere naam of titel. Dus, dat is traditioneel. Niet alleen in de Bijbel bedoel ik, maar daarbuiten ook. Jezus, namelijk, of gezegd, Christus. Je telt ze bovendien nog eens ooit na, want het zijn 3x14 generaties staat er. Dat ga ik niet voor u doen, maar ik geloof. Oh ja, op uw A14 staan ze netjes in rijen van 14, inclusief degene trouwens die ertussenuit zijn gelaten in opsommingen enzovoorts. Maar dat is wat het is. Maar je komt terecht bij, let op, Jacob gewoon Jozef. De traditie zegt, Jozef is dus de natuurlijke zoon van Jacob. Deze Jacob. En die Jozef trouwde met Maria, zodat daarna Jezus dan toch de erfgenaam is van Jozef. Maar dat klopt niet. En nu even Lucas 3 daarnaast. Daar hebben we de lijst, die loopt achterstevoren, die loopt terug. Die loopt terug van Jozef, eveneens Jozef, naar Adam. En daar staat in vers 23 van Lucas 3, en hij, Jezus, begon zijn openbare loopbaan onder de Joden, nadat hij gedoopt was in de voorgaande verse. Hij begon omtrent 30 jaren te wezen. Dan is hij 30 jaren, overigens. Maar daar ga ik ook niet op in nu. Zijnde. En dan staat er, alzo men meende. En dat is erg geraffineerd. Want wat er staat, lijkt daar ook in de verste verte niet op. Want er staat maar één woord, nomizos. En dat is het bijvoeglijk naamwoord van nomos. En nomos is wet. Een gewoon woord voor wet. Dus wat er staat is, zijnde de wettige zoon van Jozef. Of helemaal, zijnde wettig de zoon van Jozef. En daarmee zijn erfgenaam. En dan Jozef de zoon van Heli. En dan heb je weer een probleem. Want in Matthäus is Jozef de zoon van Jacob. En in Lucas is Jozef de zoon van Heli. Dus is nu de vraag hoe je dat oplost. Het antwoord is in de eerste plaats, nou, het zal wel zo zijn dat ene lijst is de geslachtslijn dan van Maria. En de andere is dan van Jozef. Maar de vraag is welke? En de algemene gedachte is dat Matthäus de lijst is van Jozef. En die van Lucas, die van Maria. Waarschijnlijk, ik weet niet waarom. Ik heb het nooit begrepen waarom. Maar waarschijnlijk omdat men denkt, ja, maar Lucas spreekt het uitgebreidst over Maria. Uitgebreide geboortegeschiedenis en wat het maar is. Maar het is een beetje raar, omdat de naam van Maria in het register van Lucas helemaal niet voorkomt. Maar in die van Matthäus wel. En om eerst een onbijbels argument aan te halen. Hoe heet de vader van Maria? Is het een Rooms-Katholiek in de zaal? Nou, wel niet. Oh. Weten jullie dat niet? En de moeder van Maria dan, hoe heet die dan? Ah, dat is beter bekend. Daar komt de naam Anna Maria vandaan. Want Maria, dat weet iedereen, ongeacht hoeveel Maria's er rondliepen in de Bijbel. Dat waren er nogal wat. Maar haar moeder heette Anna, dus daar komt de naam Anna Maria vandaan. Men koppelt het aan elkaar. Maar hoe heette nou de vader van Maria? Nee, niemand. Joachim. Maar Joachim is letterlijk, hoe zeg je het cryptisch, etymologisch wellicht, verwant aan de naam Jacob. Jakim, Jacob, Joachim. Zou je gedacht zijn wat voor varianten er nog meer zijn op de naam Jacob? Onder de Joden. Ze willen mij niet te binnen schieten nu. Maar er zijn namen bij waarvan je absoluut niet inziet hoe ze afgeleid zijn van de naam van Jacob. En toch is het dan zo. Maar goed, ik ga het er niet over hebben. Dus je hebt al een probleem. Langs die weg, dan is Maria makkelijker te plaatsen in het Matthäus-evangelie. Maar waarom zou Maria hier eigenlijk genoemd worden in het Matthäus-evangelie? Los van alle andere vragen. Maria wordt genoemd. Waarom wordt Maria genoemd? Wel, dat is heel eenvoudig. Het is niet moeilijk. Gebeurt elders toch ook niet, hè, die vrouwen genoemd worden. En zo. Waarom wordt Maria genoemd? Omdat anders Jozef in het rijtje niet past. Jozef werd de erfgenaam, zoon, erfgenaam van Jacob. Voor mij was Joachim, omdat hij trouwde met Maria, de uit welke geboren is Jezus, gezegd de Christus. En dus de lijst is Jacob, Jozef, de man van Maria, uit welke geboren is Jezus, gezegd de Christus. Dit is de lijst van Maria, hier in Matthäus. Want Maria was de erfdochter. Dat is wat het is. Moeilijker mag dat ook niet zijn. Er is verder geen enkele reden waarom het zo zal gaan. Want in Lucas lees je dat ook niet. Er staat dus gewoon Jezus, de zoon van Jozef, de zoon van Matta, de zoon van Melchi, de zoon van Janna, de zoon van Jozef, de zoon van Matta, de zoon van Nahum en ga zo maar door. En dan kom je onderweg bij Zerubabel, van Shealtiel, van Neri en dan nog verder door en dan kom je vanzelf weer bij David, bij Nathan in vers 31 en David en zo verder, Obed natuurlijk en Boaz en zo verder. En dan kom je bij Juda en zo verder tot aan Adam van God. Het woord zoon staat er trouwens maar één keer in het hele register. Er staat gewoon van. Zoals ze het in Wales doen, hoe ze dat nou komen, ab. Of in Ierland doen ze het met o. En in Schotland doen ze het met mek. En betekent altijd hetzelfde. Van. Enzovoorts. En moeilijker mag je niet zijn. Het zijn twee lijnen waarin Maria een belangrijke rol speelt. En waarin de Heer de erfgenaam wordt uit het zaad van David. Zij is zaad van David, in elk geval via zijn moeder. Of hij is zaad, Jezus is zaad van David via zijn moeder Maria. Maar de troonslijst loopt uiteraard niet via de vrouw. Dat is niet de bedoeling, dat is in overeenstemming met de wet. Loopt via de mannen en dan wordt het dus Jozef. Dat Jozef zelf ook van David afstamde, dat is inderdaad zo. En beide, Jozef en Maria, stammen dus van Nathan. Volgens beide registers. Uiteindelijk is er niks moeilijks aan. En toen ik erover moest schrijven, dat is inderdaad iets van 40 jaar geleden. Toen ik erover moest schrijven, begon ik ook met het idee van, we gaan nu systematisch opschrijven hoe het verhaal zit. Met de Bijbel erbij, en ik heb mijn notities, een deel van mijn notities vond ik ook nog zelf, die zit ergens in mijn tas niet, van 40 jaar geleden. En daar kan je nog eens zien dat ik er ook vanuit ging, want dat is wat algemeen geleerd wordt, dat Matthäus het geslachtsregister is van Jozef en Lucas van Maria. Maar onderweg kwam ik erachter dat het niet klopte, dat het niet kon zijn. Het is andersom. En dan is het ook veel logischer. Heb je dat nog? Niettemin, Jozef, die nog niet de vader is van Jezus, wordt hier aangesproken door de engel als zoon van David. Jozef, gij zonen Davids, wees niet bevreesd, enzovoorts. Met andere woorden, er is geen spel tussen te krijgen. En de positie van Christus, van de Heer Jezus, wordt niet belemmerd door een vloek over Jechonias of zo. Daar stamt hij niet vanaf. Er stamt niks af van Jechonias. En ook het koningschap van het huis van David werd afgebroken bij Jechonias, werd het elders voortgezet. Maar niet vanaf Jechonias, dat kon niet. En dus gebeurde het via oom Zedekia. En voor de rest natuurlijk buiten beeld. Maar ja, de Bijbel bespreekt dat wel hoor, dat dat zo zou gaan. Niet tot in de details, maar wel degelijk dat die troon verplaatst zou worden. Omgekeerd vertaalt men dan, want je moet er wat mee. Zijn andere kant op gaan en nog een keer en nog een keer. Drie keer. Ierland, Schotland, Engeland. Dat is het eigenlijk. Maar toe maar. Gewoon in de wereldgeschiedenis, iedereen kan dat controleren. Daarna kun je nog discussiëren of die Coronation Stone, of dat echt wel dezelfde stone is, of dat ze die gejat hebben of vervangen hebben, of weet je veel wat. Maar dat maakt niet uit, want voor de essentie van het verhaal is het heus dezelfde steen. De Coronation Stone, enzovoorts. Maar meer wil ik daar nu niet over zeggen. Maar wat een rol speelt, wat belangrijk is voor ons, is dat koningschap berust wel degelijk op erfrecht. Koningschap is gegeven aan Adam, het is vererfd geworden via Abraham naar Juda. En van Juda, bij Juda splitsen de lijnen zich. En van Juda gaat het onder andere naar David, de splitsen de lijnen zich. Maar de lijnen komen allemaal weer bij elkaar, ergens in de loop van de geschiedenis. Het is alweer een paar jaar geleden, maar toen heb ik u voorgehouden in een Woepertal-conferentie. Ik heb het u, meen ik, ook laten zien. Dat de geslachtslijn van Terach, of van Serach, net wat u wil, van de voorvader van Abraham en dan via Abraham, dat hij weliswaar splitst in Nahor en Haran, Nahor en Abraham, maar dat die drie lijnen, die drie broers, dat het nageslacht daarvan toch heus weer bij elkaar komt, binnen enkele generaties al. En als je één keer bent bij Juda, die stamt van alle drie af. Dat maakt geen verschil meer. De stammen van Israël bedoel ik. Begrijp je wel? God zegt, ik ga die weg. Ga niet die weg, maar ik ga die weg. Maar uiteindelijk komt hij toch precies uit waar hij moest wezen. En dat is het hele punt. God valt niet tegen te houden, zegt de prediker. God doet wat hij zal doen. En het is genade Gods als hij u of mij gebruikt in zijn werk. Dat zouden wij als zodanig beschouwen. Genade. Maar Gods werk gaat sowieso door. Of langs de ene weg of de andere weg. Is het Joodse volk ongelovig? Ga niet zeggen dat heeft veroorzaakt dat het koninkrijk niet is openbaar geworden. Of dat God zijn belofte gegeven heeft aan een ander volk, zijnde de kerk. Dat is allemaal onzin. Gods plan verandert niet. Hij doet wat hij beloofd heeft. En als het vermeld wordt wat hij doet, wordt gezegd dat hij dat beloofd had. En dat het was vastgelegd in het profetisch woord. Daar hebben wij geen invloed op verder. We hebben geen inspraak daarin. Wij kunnen het alleen bestuderen en vaststellen hoe wonderlijk zijn wegen zijn. Maar op het moment dat er staat dat die wegen wonderlijk zijn en onnaspeurlijk, in Romeinen 11 heeft de apostel het net uitgelegd. Dit soort dingen. Hoe het is. Zodat je achteraf dit moet zeggen. En dat betekent in de praktijk dat wij als gemeente, wij als gelovigen, erfgenamen zijn van Israël. Omdat de gemeente juridisch wettig nomizos voortkomt uit de 10 stammen van Israël, uit dat andere volk dat wel zijn vrucht zal dragen, voortbrengen. Matthäus 21, het koninkrijk zal van u worden weggenomen en gegeven aan een ander volk dat zijn vrucht zal voortbrengen. Als dan de gemeente van eerstgeborenen niet gebouwd kan worden via het Joodse volk, want dat zou toch moeten gebeuren, dan niet via de Joden, maar dan via de andere lijn. Als het niet verder kan via die koningen dan van Josia, namelijk dat hele rijtje daar. Dus de Heer zegt, oké, sluit ik het af. Maar gaan we door. Dan maar via de andere kant. Als je het mist, jammer. Maar daarom leg ik het u uit. En triomfantelijk lees je dan dus vervolgens in Openbaring de troon. De vier dieren, uitbeeldend de heerlijkheid van Christus. Daaromheen 24 oudsten, daarmee eerstelingen, als uitbeelding van de gemeente van eerstgeborenen, met zijn dubbel deel, dat nou eenmaal de eerstgeborene toekomt. En dan lees je daarover in Openbaring 6, ik zag, eerst vers 5 was het, de leeuw uit de stam van Juda, dat is toch een absoluut niet bedekte verwijzing naar Genesis 49. Staat er trouwens in mijn Bijbel bij. Genesis 49 vers 9 staat de verwijzing bij naar Jesaja 11 vers 10, dat had vers 1 moeten zijn trouwens. Er zal een reisje voortkomen uit de afgehouwen tronk van Izzi. Scheut uit zijn wortelen zal vrucht dragen en zo verder. De leeuw uit de stam van Juda, de wortel Davids, heeft overwonnen. Die heeft overwonnen om het boek te openen, zijn zeven zegelen open te breken. En ik zag en zit in het midden van de troon en van de vier dieren. En in het midden van de ouderling. Het midden is altijd trouwens de plaats van de dominantie. Daarmee van de heerschappij. In het midden van de oudsten. En zag ik een lam staande als geslacht. Ik zei u, hoe dat eruit ziet weet ik niet, maar het betekent dat het lam leeft nadat het geslacht geworden is. Niet nadat het geofferd is, hè? Of maak ik het nou weer te moeilijk? Dat mag ik nou eigenlijk niet meer doen. Moeilijk maken. Geslacht, gekruist. Want offeren gebeurt op het altaar en dan komt alles tot leven. Alles wat op het altaar komt, komt tot leven en stijgt op. Ja. Dus het staat, hoewel het geslacht was, hebben de zeven hoornen en zeven ogen enzovoorts. De zeven gods, zeven geesten gods die uitgezonden zijn in alle landen. En het lam kwam en heeft het boek genomen uit de rechterhand van degene die op de troon zat. En als ze dat boek genomen had, vielen de vier dieren en de 24 ouderlingen voor het lam. Bogen voor het lam. Hebben de elk citeren. Muziek. Citeren. U weet toch wat het logo, het heraldisch wapen is van Ierland. De citer, de harp. Jawel, natuurlijk. Logischerwijze. Maar goed. Hebben de elk citeren en gouden violen. Dat zijn geen muziekinstrumenten trouwens. Want violen betekent schalen. Flessen. Ons woord fles eigenlijk. Etymologisch is een fles volkomen gelijk aan een viool. Overigens. Want een viool is een liggende fles. Gewoonlijk te vinden in ziekenhuizen. Maar daar zal onze inleider van vanavond iets over kunnen zeggen. Maar toe maar. Viool. Flessen. Sidderen en flessen liggen in de schaal. Dat is een viool. En een viool ook. En een fiddle. Zijn de vol reukwerks. Welke zijn de gebeden der heiligen. En onder gebeden te verstaan de dienst der heiligen. Maar dat kan ik u nou ook niet meer uitleggen. Gebed is de aanduiding niet maar van dat men tot God spreekt of met God spreekt. Met de mond, maar met heel het lichaam, met al onze leden. Met heel ons wezen. Gebed is een dienst aan God. Dat is wat het is. Daarom zouden we bidden zonder ophouden, enzovoorts. En in alle plaatsen en onze handen beschikbaar hebben. Opheffende heilige handen staat er dan. Opheffende toegewijde handen. Dat de Heer ze zou vullen en ons wat te doen zou geven. Dat zijn gebeden. Dat is tot eer van God. Zoek het maar eens uit. Dat wil zeggen, zij eerden God, zij loofden God. En zij zongen een nieuw lied, zeggende: Gij zijt waardig dat boek te nemen. Hoe nieuw is het lied als het hier al staat, hè? De tekst? Maar doe maar. Zij zongen een nieuw lied, zeggende: Gij zijt waardig dat boek te nemen en zijn zegelen te openen. Let op, wie zingt er hier? Vier dieren, 24 oudsten. En wat zingen ze? Gij zijt geslacht en hebt ons, goden, gekocht met uw bloed. Er is altijd iemand die komt zeggen dat het woordje ons er niet staat. En dan zeg ik, wat voor verschil maakt dat? Niet zeuren. Gij hebt goden gekocht met uw bloed. Uit alle geslacht en taal en volk en natie. Wie zijn er gekocht uit alle geslacht en taal en volk en natie? Die 24 oudsten. Toch? Nou ja, dat bedoel ik. Dat is de gemeente van vandaag. Verzameld. En uit welk geslacht of welke natie ze ook zijn, ze hebben deel gekregen aan de beloften die God aan Israël gedaan heeft. In het bijzonder aan Efraïm dus, met betrekking tot het eerstgeboorterecht. En welke heiden je ook bent, als je tot geloof komt, word je daaraan toegevoegd. Dan krijg je deel daaraan. Ook al ben je vreemd of vervreemd van het burgerschap Israëls, je wordt geplaatst op datzelfde fundament en gebouwd tot één tempel. Dat is Efeze hoofdstuk 2. Gij hebt ons schuldig gekocht met uw bloed uit alle geslacht en taal en volk en natie. Dat is wat er staat. En hebt ons voor en gij hebt ons voor onze God. En anders wordt het, en gij hebt voor onze God gemaakt tot koningen en priesteren. Voor het geval dat het woordje ons er dan niet zou staan. Maar mij maakt het niks uit. Gij hebt ons onze God gemaakt, voor onze God dus gemaakt, tot koningen en priesteren. En wat stond er in hoofdstuk 1 ook alweer? Hem die ons lief heeft en ons voor God gemaakt heeft tot koningen en tot priesters. Letterlijk staat er, die ons gemaakt heeft tot koningen en priesters, goden en zijn vader. Hem, zeg ik, zij de heerlijkheid en de kracht in alle eeuwigheid. Dat is vers 6 van Openbaring 1. Koningen en priesters. En hier wordt diezelfde terminologie gebruikt. Gij hebt ons voor onze God gemaakt tot koningen en priesters. Zingen de 24 oudsten. Zij waren dat dus eerst niet, later wel. Dat is wat de gemeente is. Als eerstgeborene van Israël. Maar Israël is een priesterlijk volk van huis uit. En een koninklijk volk. Dat staat in Exodus 19 of was het 20. Bij de roeping van Israël en bij de Sinaï. De officiële aanstelling van dat volk als uitverkoren volk. Enzovoorts. Zij zijn een koninklijk priesterlijk volk. En hier wordt het toegepast op de gemeente, ons eerste deel van het volk. En ge hebt ons voor onze God gemaakt tot koningen en priesters. En wij, iemand zegt dan weer, maar er staat zij. Zie je dat de kerkelijke traditie moeite heeft gehad met deze verzen? Het is allemaal teruggevallen tot het niveau van, we leven hier op aarde en we hopen hier aan de goede kant van het hiernamaals terecht te komen. En that's it. Geen idee wat de kerk voor een ding is. Dat is het probleem. En dat is weer omdat men ook geen idee heeft wat het tegenwoordige werk van Christus is. Hij maakt ons tot koningen en priesters, tot eerstgeborenen en promoveert ons daarmee naar de hemel. Dat is waar het om gaat. En dit is dan ook een visioen met betrekking tot de situatie in de hemel. En dan staat er vervolgens, wij zullen als koningen heersen op, of over eigenlijk, de aarde. Want vanuit de hemel, waar de positie van de gemeente is, zal geheerst worden over de aarde. Gewoon omdat er een hiërarchische orde is, waarbij de hemel hoger is, ook in rang, dan de aarde. En dat is de reden waarom de gemeente gepromoveerd wordt naar de hemel, en waarom Satan en zijn personeel uit de hemel zal worden nedergeworpen. Dat is hoofdstuk 12 van Openbaring. Ik zag een stem vervolgens, en ik zag en ik hoorde een stem van vele engelen rondom de troon en de dieren en de ouderlingen, en een getal was 10.000 maal 10.000. Waar hadden we het nou over van de week? Over 10.000 maal 10.000. Er staat een keurige verwijzing bij naar Daniel 7 vers 10, naar Hebreeën 12 vers 22. Helaas niet naar Psalm 68. Maar het is uiteraard hetzelfde. Zie? Het gaat om de menigten, de menigte als u wil, maar de menigte die deel heeft aan de heerlijkheid van Christus. En dat is de gemeente die gezegend is met elke geestelijke zegening in Christus in de hemel. Efeze 1 vers 3. En ze zeiden met grote stem, het lam dat geslacht is waardig te ontvangen de kracht en rijkdom en wijsheid en sterkte en eer en heerlijkheid en dankzegging. Hoezo synoniemia? Het is natuurlijk alle keren hetzelfde, hè? En alle schepsel dat in de hemel is en op de aarde en onder de aarde en die in de zee zijn en alles wat in dezelfde is, hoorde ik zeggen, hem die op de troon zit en het lam, zij de dankzegging en de eer en de heerlijkheid en de kracht in alle eeuwigheid. En de vier dieren zeiden amen en de 24 ouderlingen doen wat ze altijd doen, ze knielen voor de troon en aanbidden. Vielen neder en aanbaden degene die leeft in alle eeuwigheid. En dat is min of meer statische begin, de officiële opening, of hoe zeg je zoiets, van de wederkomst van Christus. Wat je hier ziet, uitgebeeld, is een verheerde Christus aan de rechterhand Gods, de opgewekte, het lam dat ooit geslacht is geworden uit Jesaja 53, dat lam. Oké, die uit Exodus 12 mag ook, die van het paaslam, en dus 1 Korinthe 5, is ook goed, maar dat lam, maar opgewekt en levend en gezet op de troon en hij is de Messias. Hij is de leeuw uit de stam van Juda, hij is degene die de vervulling brengt van al Gods beloften, die beginnen bij Adam en die via die geslachtslijn waar we het over gehad hebben, leidt tot hem in de hemel. En vanaf deze positie, Christus en de gemeente in de hemel, vanaf deze positie dus, waarbij de gemeente inmiddels is opgenomen, begint de 70ste week van Daniel. Dat weet toch iedereen langzamerhand? Nou ja, dat is zo'n succes. Meteen hierna. Met die ruiters en wat het maar was allemaal. Dat hebben we denk ik vorig jaar besproken. Toch? Je herkent daar ogenblikkelijk in de 70ste week van Daniel. Als je het niet tenminste kent uit Daniel. En anders dan ben je weer aan de creativiteit van de moderne evangelische christen overgeleverd. Want dat is wat men tegenwoordig predikt, hè? Dat wij creatief moeten zijn omdat God creatief is. Want God is een schepper en dan moeten wij ook met een schepje spelen of zoiets. Of met een vlag zwaaien of wat je maar... Ik heb er geen respect voor, beste mensen. Ik vind het zulke onzin. Ik ben te oud voor al die modieuze verschijnselen. Dan weer moeten we dit en dan weer moeten we dat. En we hobbelen met de tijdgeest mee. Dat woord heb ik van Isaac de Costa geleerd. Jood? Nee, christen. Maar doe maar. En ik word er zo moe van. Dat moeten we moeten trouw zijn aan het woord van God. Dat is wat het is. Dat is ons toevertrouwd, ons als koningen en priesters. Wij zijn dragers van dit erfrecht. We hebben deel aan de koning. En we zijn geroepen zonen, geroepen tot zoonstelling, om deel te hebben aan de openbaring van zijn koninkrijk. En daarom verzamelt hij ons rond zijn troon. Oké, het is beeldspraak. Nou en? Leer dat dan maar begrijpen. Je kan het niet beter en korter zeggen. Hebreeën, waar we ongeveer begonnen zijn deze week, zegt Christus, de Heer Jezus, is gezeten aan de rechterhand Gods nadat hij de reinigmaking onze zonden teweeg gebracht heeft en is met eer en heerlijkheid gekroond. Hoofdstuk 2, dat zien wij niet, maar toch zien wij hem met eer en heerlijkheid gekroond enzovoorts. Hij zit daar op de troon, opdat niet de wet zou heersen meer, want dat is oude verbond met het Aaronitisch priesterschap, maar opdat genade zou heersen onder het Melchizedekse priesterschap. Dat is dus een troon der genade in de hemel. En die uiteenzetting, althans de eerste uiteenzetting in Hebreeën, eindigt aan het eind van hoofdstuk 4. Terwijl wij dan zo'n hoge priester hebben, laat ons met vrijmoedigheid ingaan, toch? En naderen tot de troon der genade. Dan volgt weer zo'n uiteenzetting, breder. Uitgebreider, met nog meer verwijzingen naar het Oude Testament. Die eindigt in hoofdstuk 10. En die eindigt met precies hetzelfde, dat we een grote hoge priester hebben. Laat ons ingaan op een verse en levende weg, welke hij ons ingewijd heeft door zijn bloed, enzovoorts. En die leidt dus ook tot diezelfde troon der genade en de ark des verbonds, of voor die beeldspraak dan maar luid, enzovoorts. En dat heet daar onze onderlinge bijeenkomst. Laat ons onze onderlinge bijeenkomst niet nalaten, gelijk sommigen de gewoonte hebben, maar laten wij elkander aansporen, terwijl gij ziet dat de dag nadert, staat er. En dan komen nog ernstige woorden, want zo wij willen zondigen, missen, en dus de onderlinge bijeenkomst verzuimen, zo wij willen zondigen nadat wij de kennis der waarheid ontvangen hebben, zo blijft er geen slachtoffer meer over voor de zonde, maar een schrikkelijke verwachting des oordeels en hitte des vuurs dat het tegenstanders zal verslinden. Want, en er komen woorden die we ook kennen uit hoofdstuk 2, want als iemand de wet van Mozes teniet heeft gedaan, die sterft zonder barmhartigheid onder 2 of 3 getuigen, hoeveel te zware straf meent gij, zal hij waardig geacht worden die de Zoon van God vertreden heeft en het bloed des testaments onrein geacht heeft, waardoor hij geheiligd was. Wij moeten ons dus te meer houden aan hetgeen gehoord is. En die onderlinge bijeenkomst is niet de samenkomst die wij zelf geregeld hebben. Het is onze bijeenkomst rondom de Heer Jezus Christus, onder de troon der genade. En natuurlijk sta ik wat frustraties van me af te praten. Ik ben blij dat ik daar af en toe de gelegenheid door krijg. Excuses naar u toe. Maar als ik dan via de televisie bij gelegenheid eens een ander hoor preken, dan gewoonlijk nadert men niet gezamenlijk rondom de troon der genade of rondom de Heer Jezus Christus, maar men nadert rondom de voorganger zelf, die gewoonlijk over zichzelf preekt. Echt? Maar in ieder geval, hij preekt over de mens. En wat wij als mens moeten doen. En hoe wij moeten leven. Eventueel wat de Heer van ons verwacht dat we moeten doen. En al dat soort dingen. Maar het gaat over de mens. De mens staat centraal. Dat niet alleen, want in de christelijke boekenhandel, ja, die boeken gaan ook niet over Christus. Die gaan over wat de christen heet. Wat je moet doen. En of je mag laten inenten of niet. Houd toch op. Dat is nou precies waar wij van verlost zijn geworden. Wij zouden tot hem naderen. Zoeken de dingen die boven zijn waar Christus is zittend aan de rechterhand Gods. In gedachten ben ik weer bij wat ik u van de week voorhield. Bij die tafel. Met daaromheen. Ik zei spottend, aan één kant. Ze zaten allemaal aan één kant van de tafel. Je moet een lange tafel hebben, maar dat moest van de regie voor de foto. Maar goed. Maar met die 12 discipelen aan die tafel, weet u wel. Enzovoort. En de Rooms-Katholieke Kerk zegt, dat is een uitbeelding van de eenheid van de kerk. En ze hebben gelijk. Zij het dan dat ze de verkeerde kerk voor hebben. Want niet de paus deelt daar het brood uit, toch? Hij die de paus zegt, dit is mijn bloed enzovoorts. Of dit is mijn lichaam. Het is de tafel des Heeren. Want de kerk, ik bedoel dus de ecclesia, de gemeente, de ene heilige, algemeen, soms staan er goede dingen hier in zo'n geloofsbelijdenis hoor. Ik geloof in de ene algemene, ik geloof dat er nog heilig staat ook, ene algemene christelijke kerk. Samenvattend, wij behoren tot de ene algemene. Maar die uitdrukking hoor je nergens meer. Bovendien weet niemand meer wat dat is. Maar dat is het, de ene algemene. En wij zitten aan zijn tafel. Ik zal je nog wat vertellen of je het vervelend vindt of niet. Ik ga toch weer weg en u ook, dus laat maar. Ik ben opgegroeid met het idee dat je een priester was als kind van God. Dat heet het universele priesterschap van alle gelovigen. Heb ik niet bedacht, zo heet het. Universele priesterschap van alle gelovigen. Wat houdt dat dan in? Het kan zijn dat ik het allemaal verkeerd begrepen heb hoor, maar... Toen maar. Maar wat houdt dat in? Dat je op zondagmorgen om 10 uur op je stoel moet zitten rondom de tafel des Heren, dat is de avondmaalstafel. Elke zondag, ja, want je moet je priesterlijke dienst vervullen. En in het zaaltje waar ik dat jarenlang heb gedaan, dat om voor de hand liggende redenen verplicht heette... Ebenezer, nee het heette niet zo, het heette Rehoboth. Het heet, de Heer heeft ons ruimte gemaakt, want zo vertaalt men dat. Hè? Nou goed. En daar hing een bord aan de muur, daar zat ik al die tijd naar te kijken en ik telde het aantal letters E dat erin voorkwam. Dat was Hebreeën 11. Vers 25. Ik weet nu nog niet hoeveel letters E het waren. Onderweg viel ik altijd in slaap. Hoewel het geen schaapjes waren, maar de tellen, dat was slaapverwekkend. Maar daar stond, en laat ons onze onderlinge bijeenkomst niet nalaten. Hebreeën 10 vers 25. Gelijk sommigen de gewoonte hebben, maar elkander vermanen. En dat zoveel te meer als men ziet dat de dag nadert. En wij werden geacht, dat weet ik zeker, wij werden geacht te begrijpen... Dat terwijl we dat zaten te lezen, namen we deel aan onze onderlinge bijeenkomst. En dat moest, want het was onze priesterlijke functie om deel te nemen aan het avondmaal. Zodat je er dan voor de rest van de dag en maandag en dinsdag dan weer af was. Ik heb het nooit kunnen begrijpen. Ik heb mijn best gedaan, maar ik heb het nooit kunnen begrijpen. Het is ook niet zo. Het punt is dat wij als priesters weliswaar aanzitten aan de tafel des Heren. Wij worden zelfs geacht te eten van het altaar. Dat is Hebreeën 13. Oh, prachtige beeldspraak. Wij eten van het altaar. Dat wil zeggen, wij dienen de Heer, wij offeren, wij stellen ons lichaam tot heel, levend heilig God een welbehagelijk offer. En daarom leven wij en daarvan leven wij. Wij eten van het altaar. Maar wij zitten aan zijn tafel. Jechonias later, voordat ik het vergeet, Jechonias. Ik meen 37 jaar later, nadat hij weggevoerd was, zo uit mijn hoofd. Er staat aan het eind van Jeremia, het laatste hoofdstuk, en aan het eind van Twee Koningen. Ik geloof het wel. Jechonias werd door de toenmalige koning van het Babylonische Rijk uit zijn gevangenis omhoog gepromoveerd. En at voor de rest van zijn leven staat er als koningstafel. Het was toch een soort herstel van Jechonias. Waarom? Omdat het uitdrukking geeft aan het toekomstige herstel van het koninkrijk van Juda in Jeruzalem. Toch weer een troon van David in Jeruzalem. Het is symboliek. En daarom gebeurt dat. Hij vervult een profetische rol. Niet omdat hij dat verdiend heeft, maar omdat de Heer nou eenmaal hem daarvoor gebruikt. Dat is het. Maar we kennen in de Bijbel ook iemand, hoe heet die lamme man ook alweer? Mephibosheth. Uit de familie van Saul, die dan de rest van zijn leven at aan de tafel van David. Dat betekent gewoon dat David de koning hem onderhield enzovoorts. Dat hij geacht werd te behoren tot het hof, de hofhouding. En wij eten aan des konings tafel. Niet omdat we het avondmaal vieren, maar het punt is dat het zogeheten avondmaal uitdrukking geeft aan de positie die wij zondags, maandags, dinsdags en de rest van ons leven innemen. Niet maar om 10 uur om zondag op zondagochtend. Bovendien, mijn vader die uit diezelfde kring kwam, uiteraard, die zei, nou ja, men zegt wel dat dat moet elke zondag, maar er is natuurlijk nauwelijks 1 vers voor te vinden. En ik weet wat hij bedoelde. Namelijk, er is helemaal niet 1 vers voor te vinden. Hij vond het alleen wel een heel goede gewoonte. En hij ondersteunde dat van harte en regelde dat ook en vond dat prachtig. En anders mijn moeder wel. Maar hij zei gewoon, maar het staat niet in de Bijbel. En daarin onderscheidde hij zich van al die anderen die zeiden, nee, wij doen het zoals de Bijbel het zegt. Wij zijn Nieuw-Testamentische gemeente, wij doen dat zoals het hoort. Wij zijn de enige echte kerk, waar heb ik dat mee gehoord? Enzovoort, hè? Maar het hele punt is, men verwart de symboliek met de realiteit. En dan nog wat. Die avondmaalsviering is verworden tot wat men meent te lezen, of althans wat men zegt te lezen in 1 Korinthe 11. Zo dikwijls gij dit doet, dikwijls niet al te letterlijk nemen, dus zo dikwijls als gij dit doet, zo verkondigt de dood des Heren. En dat wordt gekoppeld aan het idee, dit is mijn lichaam. Dat staat daar ook. Er staat trouwens in de Statenvertaling bij, 1 Korinthe 11, staat in de Statenvertaling bij, dat voor u verbroken wordt. Maar voor zover ik weet is dat in de NBG toch heus weer weggelaten. Verder weet ik het niet. Het hoort er niet te staan, namelijk er staat nergens. Er staat wel ergens dat hij het brood brak. Maar hoewel ik netjes met mes en vork moest eten thuis, en dat nog steeds prefereer, moet ik u zeggen, wordt brood van oudsher gebroken om het uit te delen. En als de Heer zegt, het wordt voor u verbroken, wil zeggen, ik breek het om het te kunnen uitdelen. En dat is ook wat hij deed, en zei, neemt eet. En voor de wijn, die wordt toch ook niet vergoten, die wordt uitgeschonken, zo heet dat. Want anders kan niet iedereen ervan deel aan hebben. Brood en wijn zijn namelijk niet een beeld van het lijden en de dood van de Heer Jezus. Niet van het lijden en laat staan van de dood van de Heer Jezus. Ze zijn een beeld van de levende Christus. Brood is leven. Het was trouwens ongezeurd brood. En terwijl ik dit zeg, kan ik meteen even zeggen in een voetnoot. Ja. En dus bestaat er uitgebreide discussie over de juiste datum, de dag op de kalender van het vieren van de paasmaaltijd van de Heer Jezus, de inzetting van het avondmaal en wanneer het eigenlijk was, welke dag van de week dat hij stierf enzovoorts. Maar dat komt allemaal voort uit dit verschijnsel, alleen maar hieruit. Namelijk Dat brood was ongezeurd brood. En daarna probeert men het weg te redeneren. Maar vanaf de avond van de 14e, van de eerste maand, de dag voor het slachten en eten, avond van de 13e moet ik zeggen, de dag voor het eten van het slachten, eten en slachten van de paaslam, de dag daarvoor wordt het zuurdeesem al uit de huizen verwijderd. En als men het paaslam, de paasmaaltijd eet, moet het zuurdeesem weg zijn. Daar hebben wij de grote schoonmaak nog aan te danken. Moet het zuurdeesem weg zijn en op de tafel is alleen ongezuurd brood. En als de Heer dus daar de paasmaaltijd eet en dan de brood en de wijn neemt, was het ongezuurd brood. Maar in de kerkelijke traditie is dat anders geworden. Met name in de reformatie gebruikt men gewoon brood. En dat moet men dan weer goed praten door te zeggen, maar het was ook niet de 14e en het was niet de 5e, het was nog daarvoor. En toen heeft men uitgevonden dat er twee paasmaaltijden zijn. Serieus. Op de 13e al enzovoort. Men topt wat af met de Bijbel gewoon omdat men hem niet letterlijk neemt en niet voldoende schrift met schrift vergelijkt. Brood en wijn zijn leven. Buiten het christendom hoef je dat nergens uit te leggen, ook aan de Joden niet. Die zeggen, lechaim, op het leven, levens eigenlijk, letterlijk. En dus op een lang leven, dat is wat het betekent. Lechaim, het is leven. En brood is leven. Brood, het woord wat uit de mond Gods uitgaat, is leven. Het is een beeld van de opgestane Christus. En er staat in 1 Korinthe 10, een hoofdstuk daarvoor, dat we, ook over het avondmaal, er staat, wij eten van één brood en wij zijn allen eens broods deelachtig. En wat zeiden ze daarover, waar ik vandaan kwam, wat zeiden ze? Ja, dat is de uitzondering. Dat is alleen hier zo, voor de rest is het een beeld van lijden en dood. Maar alleen in 1 Korinthe 10 is het dan, en dat zeiden ze ook alleen als je eerst de vraag stelde, hè? Ik heb het veel te vaak meegemaakt dat men gewoon 1 Korinthe 10 neemt en dat toepast. En dan blijft het weer gewoon, het is lijden en dood. Maar dat is het niet, het is opstanding. En voor zover er staat, zo dikwijls gij dit doet, zo verkondigt de dood des Heren. Zo, niet zo verkondigt het lijden des Heren. Zo verkondigt de dood van de Heer. Eigenlijk de dood van Jehovah, verkondigt namelijk dat het Oude Testament beëindigd is door de kruisiging, door de dood van de gekruisigde. En dat verkondigen wij door deze symbolen van het opstandingsleven van Christus te nuttigen. En als u mij vraagt, is het niet eens een opdracht, het is een vaststelling van een feit. Zo gij dit doet, zo verkondigt gij de dood des Heren. Want dit is het bloed van het Nieuwe Testament. Dat bloed aan het kruis was het bloed van het Oude Testament. Daar heeft de wet zijn uitwerking gehad. Begrijp je wel? Dat bloed werd gezien en daarna zeggen we dat komt omdat de persoon in kwestie overlijdt. Dat is lijden en dood. Maar het zogeheten avondmaal is niet lijden en dood. Never, op geen enkele manier. In de Bijbel niet, buiten de Bijbel niet, in de symboliek niet, de Bijbelse symboliek niet. Het is leven. En dat getuigen wij met de avondmaalsviering. De Heer leeft en hij geeft ons leven. Hij maakt ons deelgenoot van zijn lichaam, van het ene brood. Dat heb je nog? En over de beker drinkt allen daaruit. Dat is tegenwoordig verboden, ik kan het ook niet helpen, maar laat maar daarom haal ik het wel aan. Drinkt allen daaruit, want je wordt geacht deel te hebben aan dat ene leven van Christus. Maar dat werd ook al uitgedrukt, doordat wij allen aanzitten aan zijn tafel. Met alle 12, dan wel alle 24. En toch is het de schade van 10.000 maal 10.000... En dat verdubbelt of wat het maar was. Begrijp je wel? Wij leven van wat de Heer ons geeft. Dat is wat het uitbeeldt. Avondmaal kijkt niet terug naar het verleden, kijkt naar het heden. En is om ons te herinneren aan, dan wel te bepalen bij de Heer. Wiens gasten wij zijn, om zo te zeggen, maar dat is te zwak uitgedrukt. in wiens huisgezin wij geplaatst zijn. Psalm 68, weet u nog? Hij plaatst ons, wezen, weduwe, wie het maar waren, hij plaatst ze in een huisgezin. En hij leidt ons uit deze wereld, die beslag op ons legt en die ons gevangen. Hij leidt ons eruit en stelt ons de vrijheid in zijn, aan zijn tafel. In een opperzaal. Dat is niet beneden, dat is de trap op. Dat is ergens boven. Weet u, en het vermakelijke is, wij weten nog steeds niet waar die opperzaal was. Maar we weten het wel. Het is de hemel. Er kan niemand in ieder geval de Joden niet, want de deur zit op slot. Om de vrezen der Joden wil, staat er dan bij gelegenheid. Maar de Heer is in ons midden en vertoont zich aan ons enzovoorts. En hij zegt, vrees niet, ga maar zitten en ik geef je leven. En daar leven wij. Dat is het tegenwoordige werk van Christus. Waarbij dat brood dan ook nog eens de uitbeelding is van het manna dat uit de hemel is nedergedaald. Ik ben het manna, ik ben dat ware brood, zegt de Heer, en ik geef het u. En dat is werkelijk leven. En mijn bloed is waarlijk drank. Het is niet dood, dat is leven. Je mist een heleboel als je dat mist. En toch, ja... Men volgt een traditie en men beseft niet dat het van geen kanten klopt. Niet bijbels, maar ook buiten de Bijbel niet. En vandaar deze waarschuwing. Dus wij vandaag dat avondmaal gebruiken. Hoe dat moet, staat niet in de Bijbel. Ik vind het jammer, want ik weet ook nooit hoe het moet. Ik zeg altijd, wij doen ook maar wat. Maar we hebben wel dit symbool gekregen. Hetzelfde geldt voor de doop. Hoe het moet? Wij doen maar wat. Ik weet alleen dat je niet verder komt dan onderdompeling. Al zijn er die zeggen, je moet ze vooral lang onderhouden, dan vergeten ze het niet zo snel. Maar ja, maar wij weten het verder ook niet. Die voorschriften zijn er niet. Maar we hebben het wel gekregen. Opdat we via deze zichtbare tekenen bepaald zouden worden. Natuurlijk in de eerste plaats bij wie hij is. Hij is, dat, het verandert niet. Het is geen trans, hoe heet dat? Het woord wil me niet te binnen schieten, maar het verandert niet in het vlees van Jezus of zoiets. Waar dit altijd de ruzie over was tussen de Rooms-Katholieke Kerk en de reformatoren. Ja, zeker wel. Het is gewoon symboliek. Maar dat maakt het juist waardevol. Zodat we niet bepaald worden bij dit, bij dat brood en bij die wijn. Maar via die tekenen bepaald worden bij de Heer aan wiens tafel wij aanzitten. Alle dagen van ons leven. Ik zou zeggen, gedraag je dan ook een beetje aan die tafel. Maar we zullen de Heer ervoor danken. Wij willen u dankzeggen, Hemelse Vader, voor de genade die u ons geschonken hebt, waardoor wij door u getrokken worden uit de tegenwoordige boze wereld en een plaats krijgen in het licht, in de toekomende eeuw, in uw koninkrijk zelfs als eerstgeboren, als eerstelingen, en waardoor wij deel hebben aan een gemeente van eerstgeborenen die in de hemel is opgeschreven. En we danken u ook dat we de gelegenheid hebben nog steeds om in alle vrijmoedigheid uw woord te openen. Schrift met schrift te vergelijken. In alle oprechtheid en zonder voorbehoud ons te laten onderwijzen. Door u en uw woord in het besef dat u het zelf bent die ons dat woord geeft. En die u zich verantwoordelijk gesteld hebt om ons dat woord te bedienen. Wij danken u daarom dat u ons in heel de waarheid wil leiden. En dat we hier mogen zijn bij elkaar, in zekere beperking, maar we mogen ons verbonden weten met al uw kinderen, waar ook ter wereld. Omdat we uw eigendom zijn en niet van deze wereld zijn. Wij danken u daarom dat we ons bewust mogen zijn van dat onze levens vast liggen in onze heiland. Dat is dat lam dat eenmaal geslacht werd, maar dat inmiddels staat en verhoogd is tot op de troon aan uw rechterhand. En daarop mogen we onze ogen richten. Daarop mogen we zien en onze loopbaan lopen in het besef dat wij horen bij die troon. Dat wij mede-erfgenamen zijn met Christus van dat koninkrijk dat in de toekomst zal openbaar worden. En daarom ook danken we u dat we hier mochten zijn. Een week lang uw woord mochten openen en ons bepalen. Niet bij ons en onze eigen bezonjes, maar integendeel bij u. Die is, die was en die komen zal. Amen.